Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee H.G. van der Ziel uit Waarder zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 15 februari, de eerste Lijdenszondag, hoopt in de morgendienst dominee J.A. Mol uit Harskamp voor te gaan. En s'avonds hoopt dominee A. van Eckeveld uit Noorden voor te gaan. Aanstaande woensdagavond is er ook een eredienst, welke om 19:30 begint. Dr. J. Kommers uit Ermelo hoopt dan voor te gaan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van de GZB voorjaarszendingscollecte. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Laten we de dienst voortzetten, gemeente, met het zingend bidden om een gezegende dienst, om de komst van de Heilige Geest. En we doen dat met gezang 8, de bedezang voor de predikatie. Laten we dat nu samen gaan zingen. behalve een prachtige tekst, een mooi gebed, ook best een mooie melodie, alleen ja, we zingen hem te weinig. Hè, daar komt het van dat het niet zo heel goed gaat. Maar wie weet kan er nog weer een vervolg ook op komen de komende tijd. We willen nu, gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen daarna het laatste vers van Psalm 27, zo ik niet had geloofd. Zonder geloof in Christus Jezus vaart niemand wel, zo is een uitdrukking. En dan is de tegenhanger als het ware, dan was ik vergaan. Waar zou mijn moed, mijn hoop dan blijven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27 vers 7 na de geloofsbelijdenis. En laten we allen dan met mij in onze harten als volgt meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen bidden. Groot en eeuwig God in de hemel. God van Abraham, Isaac en Jacob. waarin Christus Jezus ook onze God en Vader wilt u zijn. Zo, Heere, komen we voor uw heilig aangezicht. De avond van deze dag, de eerste dag van een nieuw begonnen week, uw opstandingsdag, Heere Jezus Christus. Voor de tweede keer brengt u ons hier samen. En mogen we in alle rust, in alle vrede en vrijheid hier ook samen komen, waar niemand ons ook maar iets in de weg heeft gelegd. Ach, Heere, dat alleen al is reden te over om uw grote naam dank te zeggen. Want, Heere, dan is het op veel plaatsen in deze wereld zo heel anders. Waar broeders en zusters in het geloof, in het geheim moeten samenkomen. Of dat het soms helemaal niet mogelijk is, vanwege de verdrukking die er in die landen gelden. Die gevangen zitten, gemarteld worden, of zelfs gedood. En dat alleen omdat ze u hebben liefgekregen en u willen volgen. Heere, wij bidden u, ontferm u ook over hen. Houd u, Heere, hen staande. Geef ze wat nodig is en doe zo ook uw nabijheid ervaren. En geef het ons, Heere, des te meer te waarderen. En u ervoor te danken dat we dit alles zomaar altijd kunnen doen. En Heere, dan wordt het nog rijker, want niet alleen komen we hier samen, maar bent u zelf degene die in de eredienst het woord neemt. Uw woord mag opengaan. O Heere, wat een genade, dat u ook vanavond weer tot ons spreken wilt. Ja, al gesproken hebt, die rijke woorden aan het begin, genade zij u en vrede. Zo, Heere, komt u tot ons ook vanavond. Niet in uw toorn, hoewel we ons dat waardig hebben gemaakt, maar met uw genade en vrede in Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere en Heiland. O Heere, en dan hebben we het u al gebeden, al zingend. Of u dan, Heere, niet alleen onze mond, maar ook ons hart wilt openen. Het hart van ons allen. Om te horen niet naar de mening van een van uw dienaren over een bepaald schriftgedeelte, maar om te horen naar wat u tot ons allen te zeggen hebt en wat tot onze vrede dient en tot eer en verheerlijking van uw grote naam is. Heere, wat hebben we het nodig dat u zelf, o Heilige Geest, ons verstand verlicht. Dat geldt altijd, maar vanavond ook wel in het bijzonder. Als we zullen stilstaan en overdenken wat u, Heere, zelf over uzelf gezegd hebt. Hoe u bent. Wat uw diepste wezen is, wat er diep in uw hart ook ten aanzien van ons leeft. Geef, o Heere, dan verlichte ogen, ogen van geloof om het te mogen zien. En dat het zien ons ook zal leiden tot het gaan tot u, om het zo in leven en sterven beide van u alleen te leren verwachten. O Heere, geef daartoe wat nodig is in het spreken, maar ook in het horen, hier in de kerk en ook thuis, met wie we ons ook verbonden weten, hen die hebben ingeschakeld. Zegen, Heere, ook hen, en geef ons zo een rijk, een gezegend uur met elkaar tot eer en verheerlijking van uw grote naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wil ons zo, Heere, horen, niet om iets waarin of aan ons is, maar willen doen, Heere, enkel omwille van hem die u altijd hoort, uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. We openen het woord van onze God vanavond gemeend in het tweede Bijbelboek, Exodus. En wel hoofdstuk 34. Daarvan lezen we de eerste 10 versen, of nee, tot 11a lezen we. Exodus 34, 1 tot en met 11a. Wat daar staat geschreven, dat is gebeurd kort nadat het volk Israël, we kennen allemaal die geschiedenis wel, het gouden kalf heeft aanbeden, terwijl Mozes op de berg was om de 10 geboden in ontvangst te nemen. Waar God het verbond sloot met Israël en bij terugkomst zag dat het volk danste om het kalf. En dan van boosheid een heilige verontwaardiging ook. Die stenen tafels aan stukken gooit en ook de Heere dan in toren ontbrandt en zegt dat hij niet meer genegen is om verder met het volk op te trekken. En dan lezen we in hoofdstuk 34 het volgende. Toen zei de Heere tot Mozes, hou u 2 stenen tafelen gelijk de eerste waren. Zo zal ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn die gij gebroken hebt. En wees bereid tegen de morgenstond dat gij in de morgenstond op de berg Sinaï klimt en stel u aldaar voor mij op de top van de berg. En niemand zal met u opklimmen, dat er ook niemand gezien worden op de ganse berg, ook het kleine vee nog runderen zullen tegenover deze berg weiden. Toen hieuw hij 2 stenen tafelen gelijk de eerste en Mozes stond 's morgens vroeg op en klom op de berg Sinaï, gelijk als hem de Heere geboden had en hij nam de 2 stenen tafelen in zijn hand. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich aldaar bij hem en hij riep uit de naam des Heeren, God dus. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, dus God zelf, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid van de vaders aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde lid. Mozes nu haaste en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. En hij zei, Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk. Doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. Toen zeide hij de Heere, zie, ik maak een verbond. Voor uw ganse volk zal ik wonderen doen die niet geschapen zijn op de ganse aarde, noch onder enige volken, alzo dat dit ganse volk in welks midden gij zijt, des Heeren werk zien zal, dat het ontzagwekkend is, het welk ik met u doe. Onderhoud gij hetgeen dat ik u heden gebied. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. De tekst, het uitgangspunt voor de verkondiging vindt u in de versen 6 en 7a van dit hoofdstuk. Ik zal ze u nog een keer lezen. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, dat is geduldig, en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Tot zover de lezing van de tekst. De rest van vers 7, Niet dat dat onbelangrijk is, maar dat is weer een wat ander onderwerp. Dat komt misschien een andere keer. Daar heb ik ook een keer een aparte preek zelfs over gehouden. Maar we beperken ons vanavond dus tot dat gedeelte wat ik zojuist gelezen heb. We hoorden een gemeente waarin we, en dat is zo rijk, een blik in Gods hart mogen werpen. Een blik in Gods hart, dat is dan ook het thema waarbij we ten eerste willen letten op zijn wezen, dus hoe God nu echt is, vooral vers 6, en ten tweede letten op zijn daden, die dan vooral in vers 7 tot uitdrukking komen. Dus een blik in Gods hart, zijn wezen en zijn daden. Maar eerst krijgt u gelegenheid om uw gaven te gaan geven. En zingen we vervolgens als inleiding op de verkondiging uit Psalm 145. Waar ook al daar wat van gezegd wordt, van dat hart van God. De Heer is het derde vers, waar die regels ook in voorkomen. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. 3 en ook vers 6 van Psalm 145. een blik in Gods hart. Dat is het thema vanavond en dat naar aanleiding van Exodus 34 vers 6 en 7a. En voordat ik dat nog een keer lees, iets over de vertaling daarvan. Want dat komt een paar keer ook terug. In onze vertaling, de Statenvertaling, staat bij vers 6. Op een gegeven moment langmoedig, nou dat weten we wel, dat betekent gewoon geduldig. Dat zal ik dan ook zeggen. En groot van weldadigheid en waarheid. Ik ga het u niet verder uitleggen, maar u kunt van me aannemen. De Hebreeuwse woorden die daar staan, kunnen ook vertaald worden. Dat heeft dezelfde lading met goede tierenheid en trouw. En daar ben ik van uitgegaan. Anders moet ik direct in de preek iedere keer zeggen, ja, weldadigheid, dat is goede tierenheid, dat is hetzelfde. Dus dan weet u dat. Dus ik lees de tekst nu nog een keer in de vertaling zoals ik hem gebruikt heb. Dat is de HSV, dat zeg ik er ook gewoon eerlijk bij. En dan staat er, toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. We letten dus ten eerste op zijn wezen, vers 6 met name, en ten tweede op zijn daden, vers 7. Ja, gemeente, ieder mens, geldt denk ik wel voor iedereen bijna, die is oogt aan de buitenkant van wat je ziet vaak anders dan hij in werkelijkheid diep van binnen is. En zo kun je ook wel eens vergissen in mensen, dat je een bepaald beeld van iemand hebt aan de hand van wat je ziet van hem of haar, maar als je hem of haar beter leert kennen, dat het dan soms toch heel anders blijkt te zijn. En zo kunnen we heel nuchter en stoer overkomen voor de buitenwereld, maar toch een heel teer en gevoelig hart hebben. Want dat is de reden erachter. We laten ons niet zo gemakkelijk en snel in het hart kijken. Oftewel, onze diepste gevoelens en drijfveren achter onze daden komen vaak niet aan de oppervlakte. Vaak niet. Maar toch ook soms wel. En wanneer is dat zo? Maar gemeente, in de liefde. In de liefde, dan wel. Bijvoorbeeld als je verkering hebt, dan groeit er een wederzijds vertrouwen. Je voelt je fijn en veilig bij elkaar. En zo stel je je meer en meer voor elkaar open. Er groeit vertrouwen. Oftewel, je kijkt elkaar steeds meer in het hart. Je vertelt elkaar je diepste gevoelens en intenties. En zo ontdek je hoe de ander nu echt is. Wat er in zijn of haar hart leeft. De gemeente, dat is een prachtige trek van de liefde. Tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen en vaak ook tussen vrienden en vriendinnen. En van harte hoop ik dat dat bij u en bij jullie ook allen zo is. En ook als je alleengaand of alleenstaand bent, dan ook iemand hebt die je in je hart laat kijken, met wie je, zoals we dat dan zeggen, van hart tot hart kunt spreken. Al gemeente, vanavond kijken we niemand minder dan God in zijn hart. Of beter gezegd nog, laat God diep, zich diep in zijn hart kijken. En jazeker, jazeker, dat heeft ook alles te maken met liefde. De Heere toont hier aan Mozes, en daarmee dus ook aan ons, want de Heere heeft het op laten tekenen, wat er nu in zijn hart is. Hoe hij is en wat hij doet. Want let wel, gemeente, niet Mozes vertelt dit over God, zoals je dat in de Bijbel en met name in de psalmen wel meer tegenkomt, dat dichters dan dat over God zeggen. Maar het is hier God zelf die dit over zichzelf zegt. Kijk maar in vers 6, daar lezen we het. Gemeente, de Heere onthult hier zijn ware aard. Heel bijzonder, heel bijzonder. De hoge, heilige God laat zich diep in zijn hart kijken en wil kennelijk dat wij dat allemaal weten. Te meer bijzonder, gemeente, als we bedenken wanneer dat was. In de vorige hoofdstukken wordt het ons verteld. Ik zei er al iets van, hè, hoe het volk het gouden kalf gemaakt had en als God had aanbeden. Waarop niet alleen Mozes heel boos werd. Hij gooide de stenen tafels met daarop de 10 geboden aan stukken. Maar ook de Heere, ook de Heere. God ontstak zodanig in toorn dat hij tegen Mozes zei niet langer met dit volk te willen optrekken naar het beloofde land. Omdat ze het verbond verbroken hadden. Dat verbond van liefde en van trouw. En wat gebeurt er dan? Dan springt Mozes in de bres voor het volk. Voorafschaduwing van de middelaar Jezus Christus. En wat doet Mozes dan? Dan pleit hij op die beloften, op de beloften van God. En ja, gemeente, dat is ook het enige wat Mozes doen kan. God voorhouden wat hij beloofd heeft. Want God is immers waarachtig en betrouwbaar, een God die niet liegen kan. En daarom kan hij ook niet van die beloften af. Zullen wij dat ook nooit vergeten? En waarom niet? Wel, daar is zijn eer mee gemoeid. Want stel dat dat wel zo was dat God zijn belofte of een belofte zou verbreken. Mozes zegt dat ook ergens als hij weer pleit op die beloften van God. Hij zegt, Heere, dan wat zullen dan de heidenen wel niet zeggen? Is dat nou jullie God? Daar kun je dus ook niet van op aan. Dus met andere woorden, dan is uw eer daarmee gemoeid. En gemeente, daar blijkt de Heere gevoelig voor te zijn. Want dan komt het tot een vernieuwing van het verbond en moet Mozes opnieuw de berg op met 2 nieuwe stenen tafels, waarschijnlijk kleitabletten of iets dergelijks, om van de Heere opnieuw die verbondswoorden, de 10 geboden, te ontvangen. En zo gebeurt het dan dat de Heere neerdaalt in een wolk en dan als eerste de woorden van onze tekst spreekt. Hele diepe en hele rijke woorden. En gemeente, dit is de enige plaats in de Bijbel waar de Heere zo uitgebreid zichzelf voorstelt. Hij riep de naam van de Heere uit. Zo staat er in vers 5. Heere met 5 hoofdletters, dat betekent de verbondsgod, de God van het verbond, Yahweh. Nou was dat niet de eerste keer dat God dat deed, want dat was al eerder gebeurd, namelijk toen Mozes geroepen werd om leider van het volk te worden. We lezen dat in hoofdstuk 3. En als Mozes dan vraagt, ja maar Heere, wat moet ik dan zeggen als ze me vragen naar de naam van degene die mij gestuurd en aangesteld heeft? En daar klinkt het dan, Yahweh is mijn naam. Ik ben die ik ben. Dat is voor eeuwig mijn naam. En daar blijft het dan bij op dat moment. Meer zegt de Heere daar niet over zichzelf. Maar gemeente, hier wel. Hier klinkt die naam ook. Tot 2 keer toe zelfs. Heere, Heere. 2 keer. Waarom? Nou, ik denk om te benadrukken dat het echt zo is. Jaweh, de God van het verbond. Ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. Met andere woorden, van mij kun je op aan. Ik ben een en al betrouwbaarheid. Op mij kun je vertrouwen. En alsof dat nog niet genoeg is, dan ook nog God. Heere, Heere, God. El in het Hebreeuws. En dat betekent kracht, hè? Macht. Macht waardoor ik ook kan waarmaken wat ik zeg en beloof. Want ja, ik ben God. Ik ben geen mens, maar ik ben God. O gemeente, en dan wordt het zo ontzaggelijk rijk. Want dan gaat de Heere als het ware ontvouwen, uitleggen wat die naam nu inhoudt. En worden er hier 7 eigenschappen, of 7 deugden genoemd, die kenmerkend zijn voor hem en die tot zijn wezen behoren. Hier, gemeente, laat de Heere dus diep in zijn hart kijken. Heel diep. Gemeente, kijkt u mee? Ja, kijk maar heel aandachtig mee. En laat het ons dan allen tot verwondering en tot aanbidding brengen. Tot onderwerping ook aan zijn gezag. Daar heeft de Heere recht op. Maar voordat we daarmee verder gaan, eerst toch een vraag. En wel deze. Welke kenmerken of eigenschappen zou u noemen, als u dat nu over God gevraagd zou worden? En jij? Misschien dan geen 7, maar welke dan als eerste? Wat zou u dan noemen? Zoals je zelf God meent te kennen. En waarom vraag ik dat? Wel, gemeente, omdat het antwoord op die vraag aangeeft welk beeld u van God hebt. Meegekregen van thuis in de opvoeding, maar ook in de kerk en wellicht op school. Want hier wordt ons, gemeente, de spiegel voorgehouden wat ons Godsbeeld betreft. Hier heb je het echte beeld. Zo is God nu echt. Want hij zegt het in mezelf. En klopt dat en gaat gaandeweg dan maar na met het beeld dat u, dat jij van God hebt. Als je in die spiegel kijkt. Of moeten we misschien dat beeld wel bijstellen naar de een of de andere kant. Dat zou zomaar kunnen. En daarom, gemeente, kijk daarom goed mee. Want we gaan die 7 eigenschappen nu kort even langs. En ik zeg meteen maar, ik stip er maar iets van aan. Want van elk van die eigenschappen zou je wel zelfs meerdere preken kunnen houden. Maar heel kort, die 7 eigenschappen. Ja, 7, alleen dat al. Het getal van de volheid in de Bijbel. Die heerlijke naam wordt vervolgens verder ontvouwd, wie en hoe hij is. En als eerste noemt God dan zijn barmhartigheid. Dat heeft te maken, gemeente, met ontferming en bewogenheid. Met tere zorg. En dan met name als er nood is. Van welke orde dan ook. Het zij nood om onze dagelijkse dingen, maar ook de geestelijke nood. Als de zonden ons benauwen bijvoorbeeld. Barmhartig. Een prachtig woord. Het Hebreeuwse woord dat hier staat, dat is afgeleid van een woord. Dan wordt het nog mooier, rijker. Dat baarmoeder betekent. Het is als het baarmoedergevoel van een vrouw die in verwachting is. Nou kennen wij mannen dat gevoel natuurlijk niet. Maar de vrouwen die het hebben mogen ondervinden, zullen het zeker wel begrijpen, maar wij kunnen het ook wel begrijpen. Want het nieuwe leven, wat nog niet zichtbaar is, maar het wordt meteen al gekoesterd en met liefde en zorg omringd. Nou, zo is Gods barmhartigheid, innerlijk bewogen met ontferming. Met name over zondaren om die te zoeken en te redden van de ondergang. Gods barmhartigheid. Het tweede is genadig. God is genadig. En wat is genade? Jongens en meisjes, dat weten jullie natuurlijk ook wel. Nou, je zou kunnen zeggen, genade, hè, dat is krijgen wat je niet hebt verdiend. Herken je misschien ook wel. Je bent ongehoorzaam geweest, maar je mag toch nog even naar buiten na het eten. Je hoeft niet direct naar bed, hoewel je dat verdiend had. Dat is genade. Maar weet je, Gods genade is nog veel rijker. Want Gods genade, dat betekent het tegenovergestelde krijgen van wat je verdient. Door onze zonde de eeuwige dood verdient. En dan het eeuwige leven krijgen. Dat is genade. Dankzij Christus. Dat is Gods genade. Oneindig groot. En dan geduldig. De Heere is geduldig. Wat betekent dat? Wel dit, hij straft niet onmiddellijk, maar hij houdt zijn straf, zijn vergelding nog in. De Heere, zo zeggen we dan, is traag tot toorn. Hij heeft nog geduld. Hij stelt het oordeel nog uit, zodat de zondaar, u, jij en ik, zich nog kan bekeren. Als vierde eigenschap ook zo'n rijk woord. Goedertieren. Tiert allemaal van goedheid bij de Heere, zou je kunnen zeggen. En dat heeft alles te maken, dat woord, met de vijfde eigenschap die de Heere van zichzelf noemt. En dat is trouw. Of waarheid, zoals de Statenvertaling heeft. Maar ik zei het al, dat is hetzelfde grondwoord en dat kun je op beide manieren vertalen. Trouw. Goede tierenheid en trouw. Dat woordpaar, gemeente, komt heel vaak samen voor in de Bijbel. Die horen bij elkaar. En die woorden die zien op zijn verbondstrouw. Net zoals David en Jonathan destijds een verbond sloten waarin ze wederzijds aan elkaar waren toegewijd. Elkaar goedertierenheid en trouw betoonden. In alles het goede met de ander voor hebben, dat wil het zeggen. En woorden die daarin meeklinken zijn loyaliteit en solidariteit. En dat alles komt op vanuit de liefde tot die ander. Barmhartig, genadig, geduldig, goedertieren en trouw. Gemeente, dat is er in Gods hart. Zo is Hij. Dat is zijn wezen. En dat is om stil van te worden. Toch? Echt stil. Als je dat tot je door laat dringen. Te meer. En dat hoop ik ook van harte dat het ons allen geldt. Als je ook oog gekregen hebt voor wie je in jezelf bent. Een zondaar. Die net als het volk toen de afgoden naloopt en zich niet wil onderwerpen aan Gods wetten en inzettingen. Een zondaar. En daarom geen enkel recht of aanspraak kan maken op al dit alles wat er nu in Gods hart is, wat we hier lezen. Maar dat we het met Psalm 130 moeten belijden. Dus niet als een geleerd lesje, dat we geleerd hebben dat we zondaar zijn, maar als beleving. Zo gij, Heere, in het recht zou treden en recht zou doen aan hoe ik me gedraag. Ach, wie zal dan voor u bestaan? Immers niemand. Maar tot wie God desondanks, nochtans, komt om je te doen delen in wat er nu in zijn hart is. Gemeente, dat is toch een wonder, of niet dan? Want zo is het wel. De Heere wil niets liever dan je daarin te laten delen. En daarom laat hij ook vandaag en telkens weer, iedere week nog twee keer zelfs, het evangelie verkondigen, ook hier. Opdat we ervoor zullen vallen en hem zullen toevallen. Want gemeente, dan wordt het nog rijker, nog rijker. Want deze vijf eigenschappen, die worden nu zichtbaar, die krijgen handen en voeten, zeg maar, in de laatste twee die de Heere dan noemt. En dan zijn we bij vers 7. En bij onze tweede gedachte, als we dan letten op zijn daden. Eerst gaat het dan nog over die goede tierenheid. Die blijft God bewijzen, zo staat er. De Statenvertaling heeft bewaard, maar dat betekent hetzelfde. En daar heb je gelijk, gemeente, weer die trouw. Ook als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw aan zijn verbond en woorden. En dan volgt er waar die vijf eerstgenoemde eigenschappen toe leiden en op uitlopen. En dat is vergeving. Vergeving. Dat wil zeggen dat je zonden je niet langer worden toegerekend. En er dus geen straf volgt. En er staan hier drie woorden die in feite allemaal hetzelfde betekenen. Ongerechtigheid, overtreding en zonde. Het wordt allemaal vergeven. Allemaal. En waarom dan drie verschillende woorden voor hetzelfde? Nou, ik denk, gemeente, om aan te geven hoe groot, hoe wijd de rijkwijde van Gods barmhartigheid, genade, geduld, goede tierenheid en trouw is. Zo ver reikt zijn vergeving. Die gaat over al onze misdaden. En we zijn toch geen criminelen? Nee, maar onze daden zijn wel mis. We zijn wel degelijk misdadigers. Over al die daden gaat het. Klein en groot. Hoewel, wij maken dat onderscheid tussen kleine en grote zonden. Maar laten we ook beseffen, gemeente, dat de Heere dat niet doet. Want voor hem is de geringste zonde al genoeg om zijn toorn te ontsteken. Maar toch, de rijkwijde van Gods barmhartigheid, genade, geduld, goede tierenheid en trouw. Maar, ja, ik heb ook een maar. En laten we dat, gemeente, ook goed beseffen. Niet als vanzelf en automatisch vergeeft God de zonde en de ongerechtigheid. Nee, geen goedkope genade, alsof het Gods beroep is om de zonden te vergeven, zoals eens iemand zei. Want dan staat er ook die zevende eigenschap bij, die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. Oftewel, naast alles wat genoemd is, is God ook rechtvaardig. En gemeente, neem dat woord maar letterlijk. Rechtvaardig, vaardig in het recht. De Heere is recht in al zijn weg en werk. We hebben het zojuist gezongen. Hij ziet de zonde niet door de vingers. Dat kan God niet. Maar die moet gestraft worden. Jongens en meisjes, dat begrijpen jullie ook. Stel dat iemand voor de rechter moet verschijnen die een ander heeft vermoord en die dat ook bekend heeft. Ja, meneer de rechter, ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. En als dan de rechter zou zeggen, oké, je hebt straf verdiend, Je moet eigenlijk 10 jaar de gevangenis in als straf. Maar vooruit, vooruit. Ik zie je door de vingers. Je hoeft niet de gevangenis in. Je mag weer vrij naar huis. Nou, dan zouden we allemaal zeggen, niet dan. Ja, maar dat is niet eerlijk. Dat is niet rechtvaardig. Nee, terecht, dat is het ook niet. En weet je, zo is het nu ook met onze zonden. De Heere kan dat niet door de vingers zien. Weet je waarom niet? Omdat Hij rechtvaardig is. Daarom moet de straf die erop staat ook worden ondergaan door de schuldige. Want anders, dan zou God ook niet rechtvaardig zijn. Net als die rechter. Kijk, en dat is nu het mooie en het rijke. Die straf, die heeft de Heer Jezus nu op zich willen nemen. Daarom stierf Hij aan het kruis. Om de zonden van jou en mij. En de straf die wij hebben verdiend, die wilde Hij nu overnemen. En dat, daar hadden we het net al over, dat is nu genade. En daarom kan de Heere toch ons die zonden vergeven en barmhartig en genadig zijn. Want de straf heeft de Heere Jezus gedragen en de Heere is rechtvaardig, hebben we net gezegd. En die straft ook maar 1 keer en geen 2 keer. En daarom kan Hij ons barmhartig en genadig zijn, omdat de Heer Jezus dat deed. En ook geduldig en goedertieren en trouw betonen. Omdat de schuld van de straf weg is. Begrijp je dat? Gemeente, dat alles is er in het hart van God. Dat is zijn wezen. Zijn diepste innerlijk. Zo is God. En hebben we Hem nu ook zo leren kennen? Is dat nu ook het beeld dat wij van God hebben? Zowel Hem leren kennen in zijn barmhartigheid en genade, zijn geduld en goedertierenheid en trouw, als ook in zijn rechtvaardigheid. We zeggen dan, dat zeiden ze vroeger wat meer denk ik, maar je moet altijd met 2 woorden spreken. Ja, heel belangrijk. Zonde en genade. Oordeel en vrijspraak. Eeuwig wel en eeuwig wee. Hemel en hel. Met 2 woorden spreken. Want doen we dat niet, gemeente, in de verkondiging, dan gaat het fout. Gruwelijk fout. En dat kom je tegen. En wel naar 2 kanten. En dan schets ik nu de beide uitersten, maar dan is het wel duidelijk. Want dan heb je aan de ene kant het gevaar van het overbelichten van die eerste 6 eigenschappen. Als dat gebeurt, dan krijg je zo'n beeld van een lieve God die altijd wel weer vergeeft. Want ja, God is toch liefde, zo zeggen we dan. En dat betekent dat we dan ook niet meer zo zwaar tillen aan de zonde. En dat er ook geen of nauwelijks besef nog is van schuld en berouw en verdriet over de zonde. Geen strijd ook tegen de duivel, de wereld en het eigen hart. Want God is immers liefde. Dan moet je gewoon geloven, man. Dan moet je je verder helemaal niet meer druk om maken. En betekent dus dat je ook geen bekering nodig hebt. En kun je gewoon je eigen leven blijven leiden, overgoten met een godsdienstig sausje. Dat is het ene uiterste, als het niet met 2 woorden gesproken wordt. Maar het andere uiterste, gemeente, is er ook. Namelijk dat Gods rechtvaardigheid en straf zo wordt benadrukt en het zondige van de mens, dat er nauwelijks zicht is op de vergeving en het werk dat Christus gedaan heeft. En zo wordt dan, onbedoeld wellicht, maar toch, het beeld geschetst van een harde en ongenaakbare God die weinig genegen is om te vergeven. Of je moet eerst aan allerlei kenmerken en voorwaarden voldoen. Met als gevolg dat je altijd in het donker blijft lopen en wordt de troost van de vergeving gemist. En nu denk ik eerlijk gezegd, gemeente, dat we in onze kringen, zeg maar heel breed de gereformeerde bond, voor die eerste eenzijdigheid banger moeten zijn dan voor de tweede. En daarom, gemeente, laten we dat besef van Gods rechtvaardigheid alsjeblieft toch niet kwijtraken. Maar laat het ons veel meer op de knieën brengen, om zo barmhartigheid en genade te ontvangen, door tot Hem te gaan. Tot Hem te gaan die daartoe ook oproept: komt allen tot mij, die vermoeid en belast bent, al is het met 1000 zonden, en ik zal u rust geven. Door te vluchten naar Christus, die door zijn kruisdood de straf heeft gedragen, en zo de rechtvaardigheid die God eist van ons, voor ons en in onze plaats heeft verdiend, bepaalt geen goedkope genade daarom. Want wat was de prijs hoog? Want het kostte immers dat vlekkeloze lam van God zijn leven. Ja, zo ernstig is onze zonde, dat ervoor nodig was. En als je zo vanuit dat besef ook en de erkenning daarvan die blik in Gods hart mag zien, mag slaan, dan leidt dat kan niet anders, gemeente, dan tot verwondering. Dan ga je het als het ware zeggen: o Heere, wat een wonder. Wat een wonder dat u dat ook voor mij hebt willen doen. Ik die uw recht alleen maar heb geschonden en dat dagelijks ook nog verder doe. En tegelijk brengt het dan ook tot aanbidding. Dat zien we hier ook. Zoals ook Mozes na die blik in Gods hart eerbiedig de knieën boog. Ja, in verwondering, inderdaad. Over de genade die hem ten deel viel, doordat de Heere toch weer wilde meetrekken met het volk. Omdat, zo zegt hij dan, ik genade gevonden heb in uw ogen. Ja, gemeente, genade, genade. Dat wil God nu zo graag kwijt. Aan u, aan jou, aan iedereen hier en die meeluistert. Zo leeft dat in zijn hart, barmhartig, genadig, geduldig, goedertieren en trouw in één woord te vangen. Liefde, liefde, liefde tot zondaren, die het allemaal niet verdienen. Maar nochtans, dat is zo'n heerlijk woord, nochtans, al zo lief had God de wereld, weet u wel. En daar horen wij allemaal bij. En dat was bepaald en is bepaald geen wereld die uitgaat naar God. Maar dat is een wereld verloren in schuld. Die had en heeft Hij lief. O gemeente, wat houdt u dan nog tegen? Kun je dan zo'n God, met zo'n hart, kun je daar dan nog aan voorbij gaan? Kunnen dan al uw ja-maars, o, we zitten er vaak zo vol van, onverschillige en vrome ja-maars, kunnen die dan nog stand houden? Ach nee toch, maar dan zeg je toch: Heere, hier ben ik, hier ben ik. Neem ook mij in genade aan, want ik ben niet rechtvaardig, maar ik ben een groot zondaar. Maar u wil ik dienen. U wil ik volgen, u heb ik lief, omdat u mij eerst zo geweldig hebt lief gehad. Ken je dat? Heb je dat al mogen doen? Nee, niet in eigen kracht, maar door genade. En nu hoor ik ook een vraag, denkbeeldig. Misschien wel meerdere die nu met die vraag zitten. Ja, heel mooi en heel rijk allemaal, maar, daar heb je het weer, ja maar. Hoe zit het dan met Gods toorn? Want die is het toch ook en daar hoor ik u nog niet over. U hebt gelijk, zeker. God kan toornen, nou en of. En in zijn toorn is hij een verterend vuur, zo zegt de Bijbel. Maar. En ik zeg u eerlijk, gemeente, dat was voor mij ook een grote ontdekking toen ik hiermee bezig was. Die toorn, dat is geen eigenschap van God. Dat is niet in zijn hart. Nee, echt niet. Geen trek van zijn wezen, van hoe hij is. Een voorbeeld om dat duidelijk te maken. Kijk, in het hart van een rechtgeaarde ouder, dat moet ik er wel bij zeggen, een rechtgeaarde ouder, bevindt zich enkel liefde voor hun kind. Ja, toch? Ik heb nog nooit een ouder gesproken die zei toen het kind net geboren was of kort daarna van ik heb toch zo'n hekel aan dat kind. Nee, er is een en al enkel liefde in het hart van een ouder voor hun kind. Een vader en een moeder die houden van hun kind al voor de geboorte. Dat is er in het ouderhart, liefde. Geen boosheid, nee. Jongens en meisjes. Maar papa en mama is vast wel eens boos op je geweest, of niet? Ja, dat kan wel. Maar hoe kwam dat? Wanneer worden ze boos? Als jij ongehoorzaam bent, dan wordt papa of mama boos. En dan is het ook nog weer uit liefde, maar dat ga je denk later pas begrijpen. Maar anders gezegd, als reactie op iets wat het kind doet, komt de boosheid van de ouder. Als het niet gehoorzaamt, maar het is niet in het ouderhart. Nou, zo is het ook met Gods toorn. God toornt, jazeker. En denkt er niet te luchtig over. Maar wanneer? Als we hem niet boven alles lief hebben en de naaste als onszelf, om het kort te zeggen. En God ontbrandt ook in toorn als we zijn zondaarsliefde vertrappen. Er geen belang bij hebben, bij zijn barmhartigheid, genade en vergeving, maar onbekeerd doorleven. En dus niet als zondaar tot hem vluchten tot Christus. Om zo aan zijn barmhartigheid en genade en vergeving deel te krijgen. Gemeente, weet u wat u dan doet? Dan trapt u op dat liefdevolle vaderhart. Ja, echt waar. Ja, dan krijg je te maken met zijn toorn. Want daar kan God niet mee overweg. Dat krenkt hem tot in het diepst van zijn hart. Waarom? Want gemeente, daar kunnen we ook alleen maar van stamelen. Maar omdat God alleen maar goed is. Volmaakt goed en volmaakt de liefde. En daarom, om het simpel te zeggen, is er geen enkele plaats, ook niet zo'n klein stukje voor iets dat niet goed is. Dat zonde is. Dat past op geen enkele manier erbij. God kan niet overweg met de zonde, nee. Dat ontsteekt een vuur van toorn in God. En toorn is dan ook een heilige verontwaardiging als reactie op het voorbijgaan aan zijn liefde. En zo kun je het ook zeggen, Gods toorn, dat is in feite gekrenkte liefde. Maar het is geen eigenschap van Gods wezen. Onthoud dat goed. Zo doet hij dan wel, maar zo is hij niet. Om dat nog wat duidelijker te maken, gemeente, we lezen meerdere keren in de Bijbel dat God vol is van barmhartigheid en vol van genade. Twee voorbeelden, al zouden er meer genoemd kunnen worden. Paulus zegt het onder andere in Efeze 2. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde met Christus levend gemaakt. Romeinen 5 vers 20 klinkt het, want waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. En zo zijn er veel meer plekken nog waar dit staat. Maar nergens, gemeente, zult u in de Bijbel, gaat maar nazoeken, een tekst vinden waar staat dat God rijk is of vol is van toorn. Nee, het is altijd een reactie op onze ontrouw en ongehoorzaamheid. En die zit er bij ons al vanaf het prille begin, van het prille levensbegin in. De zonde die God in toorn doet ontbranden, dat zit ons letterlijk in de genen. In zonde ontvangen en geboren. Zo leert Psalm 51 ons. Stemmen we dat allemaal toe? En dan zeg ik weer, nee, niet als een geleerd lesje, want dat weten we wel. Maar dat we het ook beamen. Ja, Heere, zo is het. Dat geldt ook mij. En daarom leert de doop ons ook dat de toorn van God al op ons rust voordat we geboren zijn. En dat we daarom in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Aan onze kant dus geen enkele mogelijkheid om aan die toorn te ontkomen. Daar liggen we al onder, voor onze geboorte. En als we niet in geloof tot Christus vluchten, dan zegt Johannes in hoofdstuk 3 aan het eind, hè, wie in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, dus niet tot een vlucht, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God komt dan op hem. Nee, dat staat er niet. Die blijft op hem. Dat is ook een werkelijkheid. Gemeente, nu hebben we vanavond een blik mogen werpen in Gods hart. En hebben we gehoord hoe vol dat hart is van barmhartigheid en genade. Hoe vol van geduld en goede tierenheid en trouw. En ook hoe gewillig en bereid om de zonden te vergeven. Dankzij hem die in onze plaats de straf droeg die wij hadden verdiend. En daardoor de weg terug naar het vaderhart van God baande. Gemeente, ziet u hem hangen. Ziet u hem hangen. Aan dat verschrikkelijke kruis. Daar, gemeente, daar, op Golgotha. Daar bewijst God en wordt zichtbaar wat hij zei tegen Mozes over zichzelf. Want daar op Golgotha wordt het hart van God volledig opengelegd. O, zie het en geloof het. Hier, hier hangt Gods lieveling, zijn enig geboren zoon, die volmaakt de wil van zijn hemelse vader heeft gedaan en daarom geen enkele straf verdient. Maar daar hangt hij, beladen met de zonde van jou, van u en van mij. En brandt Gods toren daar in alle hevigheid op hem los. Het teken en bewijs, gemeente, van zijn rechtvaardigheid. Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig, maar hij rekent die schuld toe aan zijn zoon. O, wat een liefde, wat een genade tot zondaar. Ja, dat laat ons ook zien hoe ernstig de zonde is. Want zo en zo alleen kon en kan hij de zonde van ons vergeven en handhaaft hij tevens zijn recht en blijft hij trouw aan zichzelf en aan zijn woord. Maar niet minder, gemeente, ook een teken en bewijs van zijn barmhartigheid, van zijn goede tierenheid en genade, dat hij daarvoor nu, voor zulke onverbeterlijke zondaren, zijn lieve zoon over had. Ja, wat een liefde, wat een genade. En wat een zaligmaker, want Christus Jezus op zijn beurt de Zoon ondergaat het alles gehoorzaam en geduldig om zo zondaren te redden van de eeuwige dood. Hij die geen zonde gedaan of gedacht heeft, hij werd zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden leven, maar dan echt leven door hem. Wat een liefde ook in de Zoon. Ja, gemeente, dat kruis. Daar kruisen letterlijk Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid, goede tierenheid en trouw elkaar. Daar komt het allemaal samen. En komt heel Gods vaderhart hier aan dat kruis open te liggen. Ga daarom tot hem. Ja, vlucht tot hem om zo genade te vinden en barmhartigheid te verkrijgen. Om de toren die op u rust, zolang u onbekeerd doorleeft, om die te ontvluchten. En om dan zo als ranken aan de wijnstok ook vrucht te gaan dragen. En wie door genade reeds mocht vluchten, o houd moed en houd vol. Want hij geeft uit de volheid van zijn genade moed en krachten allen die het van hem verwachten. Ook al gaat het door hele diepe dalen soms heen. Ook al moet het uiteindelijk door de doodsjordaan heen. Maar ook dan ben je niet alleen. Maar staat hij aan de overkant en leidt hij je er doorheen om dan voor eeuwig met hem te mogen zijn zonder zonde, zonder pijn en zonder moeite. Wat een vreugde zal dat dan wezen, straks vereend te zijn met hem, om dan eeuwig en volmaakt hem de lof, de dank en de eer te mogen brengen. Amen. We gaan zingen, gemeente, als antwoord op de verkondiging. En we doen dat met Psalm 103. Waar ook weer dat wezen van Gods hart bezongen wordt. In het tweede vers zingen we: die u al wat u hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Maar ook het vierde vers, die regels: barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. Ja, de Heer is groot van goede tierenheid. 2 en 4 van Psalm 103. Gemeente, laten we samen de Heere danken. Lieve Heere, geef dat we dat ook allen zo mogen ondervinden. Te mogen beamen dat het waar is. U bent een barmhartig en een genadig God, rijk aan goedertierenheid en trouw, die alle zonde en ongerechtigheid graag wilt vergeven, maar die ook de schuldige geenszins onschuldig houdt. O Heere, geef dat het ons allen zal brengen, telkens weer aan uw voeten. Want wat hebben we het, Heere, ook na ontvangen genade weer nodig, om iedere keer weer daar gebracht te worden. Want dan is de schuld en de zon van de zonde wel weg, als we tot u, Heer Jezus Christus, vluchten. Maar de neiging tot zondigen nog niet. De oude mens blijft zich roeren, zolang we hier het levenslicht genieten. En uw grote tegenstander, de duivel, die zal er ook alles aan doen om het weer te verstoren. En daarom, Heere, hebben we het ook altijd weer zo nodig. En danken we u dat u het ook iedere keer weer laat verkondigen. O Heere, gedenk zo in ieder van ons. U weet van ons allen welk godsbeeld wij met ons meedragen. En als het bijgesteld moet worden, het zij naar de ene of naar de andere kant, o Heere, wil het dan doen, o Heilige Geest, geef dan ogen om te zien hoe u werkelijk bent. Gedenk ons zo, Heere, in de nieuw begonnen week. Wil ons allen sterken en geven wat nodig is in alles wat weer wacht. En misschien staan er in onze agenda's al wel dingen waar we nu al tegen opzien. O Heere, laat dan het woord van de zondag, laat het mee mogen gaan de nieuw begonnen week in. Om ook daarin, Heere, in alles op u te mogen zien en het van u alleen te verwachten. Gedenk zo aan ieder van ons, in onze vreugden, in onze moeiten en zorgen en verdriet. U weet het, Heere, alles. Geef daarin wat nodig is. En zo bidden we, Heere, ook vanavond voor onze dominee. Nu hij ook vandaag weer de nodige indrukken heeft opgedaan in Elspeet. Gedenk hem, Heer, in deze laatste week voorafgaand aan het besluiten dat er moet komen. Heere, wijst u hem de weg. Geef licht op zijn pad en laat zo ook in deze uw wil geschieden. Hoor ons zo uit genade. We bidden het in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. En gemeente, nu we het vanavond ook weer uit de mond van God zelf hebben mogen horen, hoe kunnen we dan beter eindigen dan met onze laatste psalm, psalm 150... In feite loopt heel het psalmboek met alle variatie die erin is toch uit op de lof en eer van God. Laten we daarom tot slot zingen psalm 150, daarvan het eerste en het derde vers. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.